Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. We gaan zingen, gemeente, Psalm 118, vers 1 en 2. Psalm 118, vers 1. Laat ieder Heeren goedheid loven. En vers 2. Laat Aarons huis Gods goedheid loven en zeggen, roemt Gods majesteit. gemeente, hoor nu het woord van God. Het wordt u gelezen uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Korinthe. Hoofdstuk 15, eerst vers 1 tot en met 12 en aansluitend vers 50 tot en met 58. 1 Korinthe 15, vers 1 tot en met 12 en vers 50 tot en met 58. Wij stellen ons eerst voor de spiegel van de heilige wet van God. En daarna zingen wij uit Psalm 119, vers 37. Uw hand heeft mij gemaakt en toebereid.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen 1 Korinthe hoofdstuk 15, de eerste 12 versen en daarna vanaf vers 50 tot het einde van het hoofdstuk. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat. Door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de schriften. En dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften. En dat hij is van Cephas gezien en daarna van de 12. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broederen op eenmaal, van het welk het merendeel nog overig is en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen. En ten laatste van allen is hij ook aan mij als een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente van God vervolgd heb. Doch door de genade van God ben ik wat ik ben, en zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade van God die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij, alzo prediken wij, en alzo hebt gij geloofd. Indien nu Christus gepredikt wordt, dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? We lezen verder in bij vers 50. Doch, dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet beërven kunnen, en de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Zie, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen wel niet allen ontsnapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een punt destijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin. Want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden. En wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. En dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, als dan zal het woord geschieden dat geschreven is. De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu des doods is de zonde. En de kracht der zonde is de wet. Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Zo dan, mijn geliefde broeders, zij standvastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heere.
We zingen opnieuw met elkaar uit Psalm 118 de versen 11 en 12. Vers 11, de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd. En het 12e vers, dit is de dag, de roem der dagen, die Israëls God geheiligd heeft. Dat is een tekst die al vanaf de vroege kerk met Pasen gezongen werd. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Psalm 118, vers 11 en 12. Gemeente, de catechismus laat de loftrompet horen voor de opstanding van de Heere Jezus. Aan de beurt is zondag 17. Vraag 45, wat nut ons de opstanding van Christus? Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, deelachtig kon maken. Ten andere, dat betekent ten tweede, worden wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Het gaat dus over het nut van de opstanding van Christus. En dan staan we stil bij vier vragen. Het eerste punt is de bron van het leven uit de dood. Dat is Christus, want hij heeft de dood overwonnen. Het tweede punt, de grond onder het herstelde leven met God. Dat is de gerechtigheid die Christus verworven heeft en ons deelachtig maakt. Het derde punt, de kracht van het nieuwe leven voor God. Er staat, door zijn kracht worden we opgewekt tot een nieuw leven. En ten vierde, de zekerheid van het leven uit de christelijke hoop. Want Jezus' opstanding is een zeker pand, een vaste garantie van onze zalige opstanding. Gemeente, u hebt vast wel eens Jehova's getuigen aan de deur gehad. Dan beginnen zij vaak over de nieuwe aarde en wie daarop zullen wonen. Jehova's getuigen geloven niet in de lichamelijke opstanding van Christus. Ze geloven niet dat hij echt de Zoon van God is. Ze zeggen dat Jezus' gestorven lichaam is weggenomen, net zoals bij Mozes. Zijn lichaam is geofferd, zijn bloed is gestort en meer is niet nodig. De moderne theologen van vandaag zeggen, Jezus' opstanding heeft niet echt plaatsgevonden. Het betekent dat Jezus voortleeft in de herinnering van zijn volgelingen. U zult begrijpen dat dit een heel gevaarlijke dwaling is, want de opstanding van Christus is een heilsfeit. Daarmee staat of valt onze zaligheid. De Bijbel tekent ons de opstanding als het hart van het evangelie. Het heilsfeit van Pasen is beslissend voor ons heil. Paulus schrijft dat in 1 Korinthe 15, dat hebben we gelezen. Alles staat of valt met het geloof in de opstanding van Christus. Indien Christus niet is opgewekt, zo is uw geloof te vergeefs. Dan bent u nog in uw zonden. En dan zijn zij, schrijft Paulus, verloren die in Christus ontslapen zijn. Dan is het evangelie ijdel, dan is onze arbeid ijdel en dan is alles te vergeefs. Het valt u misschien op dat zondag 17 niet spreekt over het feit van de opstanding, maar gelijk begint over het nut. Blijkbaar was het feit van de opstanding in de tijd dat de catechismus geschreven werd geen punt van discussie. In de tijd van de apostelen waren het de Sadduceeën die de opstanding ontkenden. En anderen verkondigden dat de opstanding al in geestelijke zin plaatsgevonden had. De ontkenning van het heilsfeit van Pasen begon trouwens al gelijk op de eerste opstandingsdag van Christus. Hij is gestolen, zeiden de Joodse leiders. En daarom was Christus er veel aan gelegen om zijn opstanding buiten twijfel te stellen. Hij is er zelfs 40 dagen voor op aarde gebleven, om het geloof in het heilsfeit van zijn opstanding te funderen in het leven van zijn discipelen. Zij zouden getuigen worden van kruis en opstanding in de toen bekende wereld. Overal hebben ze het verkondigd. De Heere is waarlijk opgestaan. Denk aan de engel bij het graf van de Heere Jezus en aan alle verschijningen van Christus. Denk aan de lange rij kroongetuigen die we hebben horen voorlezen uit het eerste deel van 1 Korinthe 15. De Heere is waarlijk opgestaan. Hij is dezelfde persoon die gestorven was. Die is overgeleverd om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Jezus Christus, God en mens. Hetzelfde lichaam verrees uit het graf, maar het was bevrijd van alle zwakheid en onderworpenheid aan de zonde en de gevolgen daarvan. Jezus stond op met een verheerlijk lichaam aan de overkant van de doodsjordaan. Hij zette zijn voeten niet op deze kant van de doodsrivier, zoals Lazarus, maar aan de andere kant, op de oever van het onsterfelijke leven. En dat kunnen wij met ons verstand niet klein krijgen. Niemand is erbij geweest. Niemand kan verslag uitbrengen van wat er gebeurd is. In die kamer van de dood waar Jezus lag toen de steen er nog voor was. Jezus heeft zijn opstanding ook nooit verklaard voor ons verstand. En het gaat er ook niet in de eerste plaats om dat we de opstanding van Christus met ons verstand begrijpen. Veel belangrijker is de vraag, wie is de levende opgestane Christus voor u? Hij leeft, dat is waar, maar wie is hij voor u? Zou er voor u veel veranderen vandaag en morgen op uw werk of op school als de Heere Jezus niet was opgestaan? Het echte opstandingsgeloof komt voort uit de ontmoeting met de levende Christus. Alleen die ontmoeting schenkt het rechte zicht op zijn opstanding. De geloofsontmoeting met Christus bewijst ons dat hij leeft. Het u Jezus ontmoet in de schriften, waarin hij net zo werkelijk aanwezig is als toen hij aan Mozes verscheen in het brandende braambos. Zo verschijnt hij en zo openbaart hij zich steeds opnieuw. Hij maakt zijn aanwezigheid kenbaar. Het gaat bij de opstanding van Christus niet om een gewone opwekking van de doden, zoals bij Lazarus of de jongeling uit Nain. Maar het gaat om Gods verzoenend heilshandelen in de gekruisigde en opgestane Christus. En de opgestane Christus geeft ons zelf deel aan het nut van zijn opstanding. En dat doet hij door de verkondiging van het evangelie, door de prediking van het woord. Ook vanmorgen, want in de preek is hij als de gekruisigde en opgestane Christus aanwezig. Daarin wil hij u ontmoeten en u doen delen in de kracht van zijn opstanding. In feite gaat het dan net zo toe als bij de discipelen op de eerste paasdag. Ze zaten achter gesloten deuren vanwege de vrees der Joden en ze werden bestookt door twijfel. Maar zijn overmachtige en heerlijke tegenwoordigheid breekt hun ongeloof en bouwt hun geloof. En dan doet de ontmoeting met hem hen uitroepen, de Heere is waarlijk opgestaan. Hij kwam bij de discipelen en zei vrede, zei u lieden. En bij het graf liet hij het zeggen, wat zoekt gij de levende bij de doden? Denk aan de Emmausgangers. Ze liepen naast hem. Maar hun ogen werden gehouden dat ze hem niet herkenden. Wat hadden ze het nodig dat hun ogen open gingen door het onderwijs dat Jezus gaf in zijn profetische bediening. Om hen in de schriften de Christus der schriften te doen vinden. Om hem daarin vast te houden, ook als hij straks lichamelijk niet meer bij hen zou zijn. Denk aan Thomas. De Heere Jezus roept hem naar voren en herhaalt zijn ongeloofstaal. Indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen, wat betekent van de spijkers, en mijn vinger steek in het teken van de nagelen en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal niet, geenszins, geloven. En dan zegt de Heere Jezus, kom maar, doe het maar. Wat een zaligmaker, gemeente. En wat doet hij er alles aan om zich aan ons als de opgestane bekend te maken en geloof te wekken in het harten van mensen, van ongelovige Thomassen. Denk aan Paulus op weg naar Damascus. Paulus dacht, Jezus, die is dood, tot de hemel openging en hij een stem hoorde. Als antwoord op zijn vraag, wie zijt gij, Heere, klinkt het, ik ben Jezus, die gij vervolgt. Dat was de stem van de opgestane en verheerlijkte Christus. En deze opgestane Christus openbaart zich ook nu door zijn woord en geest. Dat doet hij in een werkelijke ontmoeting met hem, een kennen van hem en een omgaan met hem. Praat u wel eens tegen iemand die er niet is? Nee toch? Dus als u bidt tot de Heere Jezus, dan is hij er toch? Zo komt het tot een echte ontmoeting met hem. Zo leeft hij nu ook door het geloof in zijn kinderen. Dat was in de oudste christelijke tijden ook zo. In het leven van de gemeente ontmoette men werkelijk de opgestane en levende Heere. En daarom hebben de eerste christenen nooit getwijfeld aan het feit van zijn opstanding. De catechismus zegt het eenvoudig in een korte zin waar alles in zit. Hij heeft door zijn opstanding de dood overwonnen. Misschien bent u bang voor de dood. Geen wonder, want de dood is het loon op de zonde. De moderne theologie heeft geen gelijk als ze zegt, de dood heeft altijd bij het leven gehoord. Nee, de Heere heeft in het paradijs voor de zondeval gezegd, op de dag als u van die boom eet, zult u de dood sterven. En daarna lees je het als een treurig refrein, en hij stierf. De dichter zingt het, en wat zingen we het hem vaak na? Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Kijk om u heen. Lees de krant. Je zou zeggen, heel deze wereld is één groot graf. Oorlogen, rampen, honger, ziekte, dood. Het is aan de orde van de dag. Wie redt zijn ziel van het graf? Niemand toch? En toch, Paulus zet de bazuin aan de mond en hij blaast. Houd in gedachtenis, stervende mensen in een stervende wereld. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Jezus redde onze ziel van het graf door er zelf in af te dalen. Toen zijn discipelen met liefde zijn lichaam hadden afgenomen, nadat hij het hoofd gebogen had en de geest gegeven, toen kwam het graf. Toen werd het stil in de hof van Jozef. Plaatsbekledend betrad de Heere het machtsgebied van dood en graf. De steen ging ervoor. Dit is het einde, dachten de Joden. Nu is alle hoop vergaan, dachten de discipelen. De stilte van de dood heerste in Jozefs hof. Maar op de derde dag kwam het nieuwe begin. De graankorrel was in de aarde gevallen en gestorven, maar toen kiemde het nieuwe leven uit de dood. En toen op Pasen kon de dood hem niet meer vasthouden. De dood moest in Christus zijn meerdere erkennen. En op de derde dag schudde Jezus de boeien van de dood van zich af. En kwam hij als overwinnaar uit het graf tevoorschijn. God was verzoend. De straf was gedragen. De toorn is gestild en de vrede gemaakt. En daarom wekte de Vader zijn heilig kind Jezus op uit het graf. Pasen is het amen van de Vader op het verzoenend lijden en sterven van Christus. Pasen is de handtekening op de kwitantie. De dood is gedood en verslonden tot eeuwige overwinning. Nu mogen wij zingen. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan. Nu jubelt de apostel, dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Christus overwon de dood niet voor zichzelf, maar voor zijn kerk. Hij is op Pasen de eersteling, de voorloper. En zijn volk hoort echt bij hem en gaat met hem mee. En dat zijn allen die door het geloof op Jezus zien. Waarom vrezen zij dan niet? Omdat hij voor hen stierf. En daarom hoeven zij ten diepste niet meer te sterven. Zij mogen ontslapen. Kent u dat zicht op die troostgemeente? De Heere Jezus doorworstelde de volle diepte en verschrikking van de dood. En daarom mogen Gods kinderen ontslapen. Dat is geen verzachtende uitdrukking voor de dood, maar dat is echt. Sterven is ondergaan, maar ontslapen is het begin van slapen. Dat heeft vrede in zich. Na een vermoeiende dag van arbeid komt de nacht van de rust. Dan mogen we rusten op ons bed. En allen die in Jezus ontslapen, doen hier hun ogen dicht, om daarna te ontwaken in eeuwig licht. Want de dood is overwonnen. Wat een morgen zal dat zijn, de morgen der verrijzenis, de morgen van het ontwaken. Dan zal Jezus wederkomen als de rechter van het heelal. Ziet u daar naar uit? Wacht u die erfenis? Het is normaal dat een kind van de Heere weet dat dat gebeurt en gebeuren zal. Als u alleen maar bang bent voor de dood, dan moet u zich afvragen of u Jezus wel echt als uw middelaar en zaligmaker kent. Ik zeg niet dat dat altijd zo is. Ik zeg niet dat er geen momenten zijn waarop je wel eens bang bent. En helaas zijn er ook in het leven van degene die de Heere vrezen momenten dat ze het zicht op Jezus missen. Maar als je het zicht op Jezus mist, dan heb je toch niets. Dan ligt er nergens glans meer over. Dan is het hier te kort en daar te lang. Dan is het nooit goed. Maar als we gelovig op hem mogen zien, dan weten we, hij komt eraan. En ik zal eeuwig bij hem zijn. Als u deze hoop mist, als u moet zeggen, nou ja, u kunt mooi praten, dominee, maar ik zit ermee, want ik mis die troost. Dan heb ik u toch het evangelie te verkondigen, want ik mag u preken dat Jezus leeft en dat u zalig kunt worden. Hij wil u door dit woord opwekken uit de dood. Ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Hij komt ons tegemoet in het gewaad van zijn evangelie, nu op dit moment, en hij zegt, vrees niet, u die zo vreesachtig bent. U die zo kleingelovig bent, Jezus komt en zegt, vrees niet, arme zondaar, want ik ben de eerste en de laatste, die leef. En ik ben dood geweest, en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid, amen. En ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Dat was onze eerste gedachte. Wij gaan nu zingen uit Psalm 16, het vijfde vers. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd, mijn tong mijn eer zingt God gewijde tonen. Psalm 16, vers 5. tweede punt is de grond onder het herstelde leven met God. Paulus schrijft, die overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. De catechismus zegt het zo. Hij maakt ons de gerechtigheid die hij door zijn dood verworven heeft, aan ons deelachtig vanuit zijn opstanding door zijn geest. Wat Christus deed, de verzoening en de verwerving van het eeuwige leven, noemt de catechismus gerechtigheid. Gemeente, dat is een gerechtigheid die redt van de dood. Gerechtigheid is de grond onder het verzoende en herstelde leven met God. Van nature hebben wij een verkeerd beeld van Gods gerechtigheid. Net als Luther. Luther dacht aan een angstaanjagende en eisende, wrekende gerechtigheid. Daar kwam hij geen stap mee verder, tot hij oog kreeg voor de gerechtigheid van Christus. En dat moet u ook gaan zien. Wij denken veel te vlug als het over gerechtigheid gaat aan Gods strengheid. Zeker, God straft de zonde. Maar voor Pasen ligt Goede Vrijdag. Er is een streep gezet door de rekening van schuld en zonde. Vanuit Pasen betekent gerechtigheid dat Christus door zijn verzoenend lijden en sterven een bodem en basis heeft gelegd waarop de verhouding met God weer helemaal hersteld wordt. Die gerechtigheid is een levensvoorwaarde voor leven met God. Kijk, een vis kan alleen maar leven in water. En wij kunnen alleen maar met God leven door de gerechtigheid van Christus. Gerechtigheid is de overeenstemming, de harmonie met Gods heilige wet. Door Christus' gerechtigheid ligt het weer vlak tussen God en ons. Het is vrijspraak van schuld en van daaruit vrijmoedigheid om God onder ogen te komen. Van daaruit is er ook de troostrijke wetenschap dat het vaderhuis open staat en dat het vaderhart geopend is voor zondaren. Want de vloek der wet, die is door Christus gedragen. Het leven en vrede zijn aangebracht. Die verworven gerechtigheid, die moet de onze worden. En dat gebeurt door het geloof. Dat noemen wij de toepassing van het heil. En de catechismus noemt het deelachtig maken. Dat is het werk van de verhoogde Christus. Hij is niet alleen middelaar van verdiensten. Hij heeft niet alleen alles verdiend wat wij nodig hebben om met God verzoend te worden. Maar hij is ook de middelaar van toepassing. Hij deelt zijn gerechtigheid uit. En dat doet hij door woord en geest via de preek. Hij schenkt die gerechtigheid aan ons in de belofte van het evangelie. Hij stelt zijn gerechtigheid voor aan u. Hij biedt het niet aan alleen, maar hij deelt het ook uit. Dat gaat verder. En zo krijg ik deel aan de onverdiende genade en de eeuwige vrede die hij verdiend heeft. En zo alleen ontstaat de rechte verhouding tot God. En dat is nu precies wat wij nodig hebben. En hoe komen we eraan? Dat, gemeente, doet hij. Daar is Christus voor opgestaan, zegt de catechismus, opdat hij de gerechtigheid die hij verdiend heeft, ons zou deelachtig maken, ons zou schenken. Als hij in de dood gebleven was, zou het heil ons voorbij gaan. Dan zou de schuld betaald zijn, maar we ontvingen er de troost niet uit. Maar hij is, zegt Paulus, opgewekt om onze rechtvaardiging. Dat betekent, hij doet het. Hij schenkt die gerechtigheid weg. En hij opent ook onze ogen, zodat we het zien. Hij brengt het thuis door zijn geest. Hij opent ons hart. Dan buigen we voor hem en zeggen, dank u, Heere. Ik houd mijn lege handen op. En zelfs die handen van het geloof brengt u nog mee. U schenkt die in de verkondiging van uw woord. En zo haalt hij zijn bruiloftsgasten uit de heggen en de wegen. Hij haalt ze met zijn doorboorde handen en deelt zijn gaven uit. Zo krijgen we daar deel aan. Zo past hij zijn gerechtigheid toe. Hij legt het in je hart en dan zeg je: dank u, Heere, o dat u dat voor mij hebt willen doen. Telkens opnieuw komt de levende Christus met al zijn schatten hier de kerk in en zegt: zie, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Aan mij heb je genoeg. Blijf daar toch niet onverschillig onder, gemeente, want dan is er geen plaats voor de reddende gerechtigheid van Christus. En zeg toch niet: nou ja, het moet ons gegeven worden, we zien wel waar het schip strandt. Want dan is er ook geen plaats voor die reddende gerechtigheid. Ik hoop dat u hier zit met een hunkerend hart, met een behoeftig hart, met een hongerend en dorstend leven. Misschien schaamt u zich vanwege uw zonde. Bent u beladen en gedrukt onder uw schuld en bitter bedroefd omdat de verhouding met God stuk is? Hoe moet dat toch, zegt u, met de gerechtigheid van God en zijn toorn over mijn zonde? Ik ben ongelukkig, ik heb geen vrede. En toch, ik hijg en dorst naar God. Ik hoor, Heere, van al dat heil, maar ik kan er niet bij. Daar is die schakel voor nodig waarvan de catechismus zegt: hij is opgestaan om ons die gerechtigheid deelachtig te maken. Hij opent uw oog voor de opgestane levensvorst. Hij komt tot u in het gewaad van zijn woord, in het kleed van zijn evangelische belofte. Daarin laat hij ook de kracht van zijn geest meekomen, om u duidelijk te maken dat Jezus ook voor u wilde hangen aan het vloekhout der schande. Dat hij ook voor u zijn dierbare bloed wilde geven, de straf heeft gedragen, het graf is ingegaan en de dood heeft overwonnen. Zo komt hij, nu op dit moment, als de opgestaande Christus naar u toe, in de prediking van het evangelie. En hij brengt het mee, hij draagt het in uw hart. In zijn doorboorde handen draagt hij zijn gerechtigheid, zijn vrede en zijn vergeving. En dan mag u uit zijn mond horen wat hij tot zijn discipelen zei: vrede zij u lieden. Dan smaakt u iets van de vrede die hij aangebracht heeft door de dood aan het kruis. Daarover stroomt de geest uw hart met geloof en hoop en liefde. Hij neemt uw hand en trekt die open en legt erin wat u nodig hebt, zijn offer, zijn bloed. Uw hart klopt sneller van hoop, van verwondering, van ootmoed en vreugde, als u dat ziet. Uw ogen gaan open voor het feit dat hij zijn gerechtigheid aan u wil geven en het ook aan u schenkt. Dan kunt u niet anders dan geloven in hem, want hij is de paaskoning. Hij komt nabij u. Hij spreekt met macht. En dan buigt u en u zegt als Thomas: mijn Heere en mijn God. Heere, hier hebt u mij. Heere, hier kom ik. Ik geef me over aan u. Ik heb aan u genoeg, Heere Jezus. Wat zou ik nog in mijzelf zoeken? Wat zoek ik nog in mijn vroomheid en mijn gestalte? U bent genoeg. U, Heere Jezus, hebt alles aangebracht. Uw hart springt op van vreugde en uw mond begint te stamelen: o dierbare Heere Jezus, gezegend Gods Lam, u voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. U alleen bent mijn gerechtigheid voor God. En dan zingt het in uw hart, wat wij ook doen: getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Psalm 16, vers 3.
Thank you.
punt is de kracht van het nieuwe leven voor God. Ten tweede, zegt de catechismus, worden wij ook door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan. Een leven door zijn dood bereid, een leven in zijn heerlijkheid. Een leven tot zijn eer. Hier zien we de verbinding die er is tussen rechtvaardiging en heiliging. Net zo min als Christus dood blijft in het graf, net zo min blijft hij dood in zijn volk. Paulus zegt, Christus leeft in mij. Wel nu, als Christus in je leeft, dan is dat te zien. Dan straalt dat eraf aan alle kanten. Dat is het nieuwe leven voor God door zijn kracht, door zijn opstandingskracht. U moet de volgorde van rechtvaardiging en heiliging niet omdraaien. Zeker, ze horen bij elkaar. Calvijn zegt, rechtvaardiging en heiliging zijn een tweeling. Maar rechtvaardiging gaat voor heiliging. Eerst is er de gerechtigheid van Christus. Goddelozen worden gerechtvaardigd. En gerechtvaardigen worden geheiligd. In die volgorde. Daarom is de heiliging waar het in deze derde gedachte over gaat, en waarover de catechismus hier streekt, de vrucht van de rechtvaardigmaking. Die heiliging, dat nieuwe leven, is van A tot Z een gave van God. Hij wekt ons op door zijn kracht tot een nieuw leven voor hem. Als we dat zeggen, dan begrijpt u dat we van nature dat nieuwe leven niet leven, maar het leven in de zonde. En in het graf van de zonde, daar is het niet stil. Daar is alles in beweging. De Bijbel spreekt over lasteringen, diefstal, overspel, moord, dronkenschap en noem maar op. Ja, zegt u, maar ik leef netjes. Ja, daar twijfel ik niet aan. Maar hebt u nooit gelogen? Niets gestolen? Nooit ten onrechte gedeclareerd? Nooit met begeerige vrouwen, met begeerige ogen naar een vrouw gekeken? Al leeft u nog zo netjes. Maar deze voorbeelden laten blijken wat de Bijbel zegt over u en mij. Over ons natuurlijk hart. Maar waar nu Christus opgewekt is tot een nieuw leven, daar staan we op uit de werken van de dood. Nu dragen wij niet langer de vruchten van de dood, maar wandelen in nieuwheid van het leven, in gemeenschap met het levende hoofd in de hemel, door zijn geest. Dan komen die andere werken in ons leven openbaar. De vruchten van de geest. Liefde, blijdschap, vrede, zachtmoedigheid, langmoedigheid, goedertierenheid, matigheid. Dan leef je wel je onvruchtbaarheid in. Maar je gaat ook zien dat onze heiligmaking niet afhangt van de sterkte van de rank. Het gaat erom dat de rank in de wijnstok in Christus blijft. Het nieuwe leven begint met wedergeboorte tot een levende hoop. Dat zet zich voort in de dagelijkse bekering. En het loopt uit in de eeuwige heerlijkheid. Dat is niet ons werk. Maar die roemen in de Heer. Het is Gods werk, het is zijn kracht. Zonder mij kunt gij niets doen, zegt Christus. Zijn kracht, de kracht van de wijnstok, werkt door in de ranken. Wij zijn afhankelijk van de bediening van Christus. Elke dag weer. Het nieuwe leven groeit en bloeit alleen maar op in de geloofsgemeenschap met Christus. De oude mens wordt met hem gekruisigd en de nieuwe mens mag met hem opstaan. Dan wil je de Heere groot maken in je leven. Herkent u dat? Dat is de vrucht van het nieuwe leven. Dan zeg je, o aanbiddelijke God, o dierbare zaligmaker, ik wil u hartelijk liefhebben. Jezus, leven van mijn leven. Jezus, dood van mijn dood. Ik dank u dat u mij het leven geven wilt door de kracht van Christus kruis en opstanding. En weet u wat zo wonderlijk is? Dat je bij jezelf steeds weer de onvruchtbaarheid ontdekt. En dat hij zich steeds opnieuw bewijst als de levensbron. Wij komen steeds tekort. Wij gaan gebukt onder onvruchtbaarheid. Maar Christus richt ons op en zegt, zingt vrolijk, gij onvruchtbare, gij die niet gebaard hebt. Hij drukt er met de neus bovenop, uw vrucht is uit mij gevonden. Dat is voor ons verootmoedigend. Het nieuwe leven kan zo overwoekerd raken door het oude. En zelfs als we voor anderen een leesbare brief van Christus zijn, dan blijven we in eigen oog nog zo onder de maat. Of niet? Wees eens eerlijk. Stel jezelf de vraag eens, draag ik nu vrucht voor de Heere? Dan moet u ook zeggen, ach, het zou meer moeten. Het zou beter moeten. Ik leef zo onder de maat. Maar juist Gods heiligen weten van hun onheiligheid voor God. Ze weten door de geest der aanneming tot kinderen ook dat Jezus komt. Dat de erfenis komt. En dat de aanneming tot kinderen eenmaal volmaakt zal zijn. Want als wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking van zijn dood, zo zullen wij dat ook zijn in de gelijkmaking van zijn opstanding. En daarom worden wij in de praktijk van het geloofsleven steeds weer tot de dood gebracht. Opdat er voor ons niets anders overblijft dan een mens die zucht over zichzelf, maar die roemt in Christus. Want als dat er niet bij is, dan ben je geen christen. Want Jezus leeft en wij met hem. Zo wordt het geloof geoefend in zelfverloochening, in kruisdragen. Je sterft aan jezelf om op te staan in hem. Hij moet groeien, wassen, maar ik minder worden. Paulus zegt, als stervende en zie wij leven. Dat is een wonderlijk leven. Elke dag verliezen we. En toch hebben we alles in Christus. We gaan naar het vierde punt, de zekerheid uit de christelijke, van het leven uit de christelijke hoop. Want, zegt de catechismus, de opstanding van Christus is een zeker pand van onze zalige opstanding. Op rouwkaarten lees je nog wel eens de tekst, in de hoop des eeuwige levens. Dat betekent, in de vaste hoop en de zekere wetenschap dat onze geliefde het eeuwige leven heeft beërfd. We bedoelen dus niet dat we er het beste maar van hopen. Het gaat om een vaste hoop, waarvan Paulus zegt, het leven is mijn Christus, het sterven is mijn gewin. En ik hoop dat we hem na mogen jubelen, want ik ben verzekerd dat nog dood nog leven, nog engelen nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Dat is het. Op de morgen der verrijzenis, als de bazuin klinken zal, dan gaan de graven open en de doden worden onverderfelijk opgewekt. En dat zal zeker gebeuren. Want Christus is de eersteling die opstond uit de dood. En de eersteling garandeert de volle oogst. Het hoofd is opgestaan. De leden zullen zeker volgen. Christus was de eerste. En daarom is de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Het is een bewijs, een garantie. Dat is misschien nog het duidelijkst, een garantiebewijs. Een zeker garantiebewijs herinnert ons steeds aan Jezus' opstanding en aan de zalige toekomst van Gods kinderen. En die opstanding is zalig. En het fundament daarvan is de opstanding van Christus. Het fundament is niet onze wedergeboorte, niet onze heiliging, niet ons geloof, niet de hoop. maar Jezus Christus, gekruist en opgestaan. Wat zou er op uw overlijdenskaart gezet kunnen worden? In de hoop des eeuwige levens? Is het voor u straks een zalige opstanding? Is er nooit eens een moment dat u naar die dag verlangt? Guido de Bref verlangde daarnaar. Hij zat in de gevangenis. Hij was ter dood veroordeeld. En de galg stond klaar. En wat zei hij? Ik verlang daarnaar. Het lijkt wel of mijn ziel vleugels heeft, om ter ere van mijn koning te mogen opstijgen tot hem. Een vriend van hem zat ook gevangen. En zou ook worden opgehangen. 'S Morgens ging die vriend zijn schoenen poetsen. En hij trok zijn beste kleren aan. En zo kwam hij voor de dag. Toen zeiden de mensen eromheen, nou, jij hebt je best nogal gedaan. Hij zei ja, want wie naar een bruiloft gaat, moet mooie kleren aan. Wat een geloof. Dat is de werkelijkheid van het geloof. Dat is wat dat Christus in mij leeft en mij nooit meer loslaat. En als het erop aankomt, dan schenkt hij mij die levende hoop in mijn hart. En zo schreef diezelfde Guido de Bree in zijn geloofsbelijdenis in het laatste artikel. Daarom verwachten wij die dag, de wederkomst, met groot verlangen om ten volle te genieten de belofte van God in Jezus Christus onze Heer. Dat is geloof, gemeente. Dan zie je over de dag van je dood en over het graf heen naar de toekomst. Er is een tweeërlei opstanding. Er is niet alleen een zalige opstanding, een opstanding ter heerlijkheid, maar ook een opstanding ter verderfenis. En dat zeg ik om u te waarschuwen. Het graf zal zijn doden teruggeven. En de zee zal ze teruggeven. En de hel, het dodenrijk, zal ze teruggeven. En Johannes schrijft, ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. En dan komt het oordeel. Durft u dat oordeel aan, gemeente, zoals u hier in de kerk zit? Is er iemand onder u die deze hoop niet kent? Gemeente, de Heere Jezus gunt het u zo. En de Vader en de Heilige Geest ook. En daarom zit u vanmorgen in de kerk. En daarom laat de Heere zijn evangelie verkondigen. Opdat u ook hoop zult hebben. Jezus leeft en Jezus komt. Bij deze paaskoning is nog plaats. Voor jongeren en voor ouderen. Voor mensen die bevrijd willen worden van de eeuwige dood. De zalige opstanding is de opstanding tot het eeuwige leven. Dan zullen onze lichamen volmaakt zijn, zonder vlek of rimpel, om God volmaakt te kunnen dienen. Dan ontvangen we een verheerlijk lichaam. Een lichaam dat net zo heerlijk is als het lichaam van Christus na zijn opstanding. Hoe dat zal zijn? Dat behoort nog tot Gods heilgeheimen, maar het zal heerlijk zijn. Paulus schrijft daarover, hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in het hart van de mens niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft voor degenen die hem liefhebben. Daar zal de zonde niet meer zijn, geen ziekte. De grijsaard zal niet strompelend zijn weggaan. Er zal geen gebrekkige zijn, geen kreupelen, geen lammen, geen lichamelijk of verstandelijk gehandicapten, maar alles zal volmaakt zijn. Er zal geen verdriet en treuring meer zijn. De dood zal er niet meer zijn. We kunnen eigenlijk alleen maar zeggen wat daar niet meer zal zijn. Dat doet de Bijbel ook. Het is niet te zeggen wat het wel is. Het gaat ons voorstellingsvermogen ver te boven. Gemeente, u zult toch niet achterblijven? Dat hoeft niet. Want het evangelie is zo rijk en Christus is zo gewillig. Als u en ik daar komen, dan zullen wij vol verandering uitroepen. De helft is me nog niet aangezegd. We gaan ter bruiloft. En zij begonnen vrolijk te zijn. Amen. Laten we danken. Wat een hoop en wat een perspectief geeft uw evangelie. In deze wereld hebben wij geen hoop als we buiten u leven. En dat merken we aan de mensen om ons heen. Die vragen zich af, waar leef ik voor? Waarom werk ik? Waarom draaf ik door van de ene in de andere dag? Wat is mijn hoop in dit leven? Maar uw woord geeft die hoop. Die hoop is gelegen in de opstanding van Christus. En dan mogen we het zeggen. Amen, Gode zij de Heer. Als we de dood voor ogen hebben. Als ons lichaam wordt afgebroken. Als we niet meer beter kunnen worden. Dan mogen we daar hoop uit putten. Ons lichaam zal in de toekomst bij de wederkomst van Christus opstaan. En veranderd worden en onverderfelijkheid aandoen. En dan mogen we eeuwig bij u zijn. Zonder rouw, zonder pijn, zonder verdriet. Leer ons uitzien, steeds weer opnieuw, naar die dag. En laat ons leven uit die hoop. Geef ons een gezegende zondag. Wilt u met dominee van Zetten zijn, als hij vanavond hier komt? Wilt u hem zegenen, hem hier veilig brengen? Wilt u hem leiden door uw Heilige Geest? En mag hij in zijn woord gedrongen zijn, om achter de kudde aan te dringen. En om uw evangelie, de volheid van Christus, te verkondigen. Geef ons dan uw zegen. Wij danken u voor wat u gegeven hebt. Neem weg al onze zonden. En hoort u ons alleen in Jezus' naam. Amen. Psalm 16, vers 6. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan indruk het vooruitzicht mij verheugde. Psalm 16, vers 6.
Zegenbeden.
O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen.